Goedemorgen gemeente. Namens de kerkenraad hartelijk welkom in deze kerkdienst waarin voorgaat de Heer van der Laan. Ook welkom aan de luisteraars die later via het internet deze dienst zullen beluisteren. Fijn dat u op deze wijze ook met ons verbonden wilt zijn. Het orgel wordt bespeeld deze morgen door broeder Bert Houwaarts. Maandagavond, dat is morgenavond dan, 3 november, dan is de gebedskring om 7 uur. Dat vindt plaats bij de familie Houwaard, Willem-Alexander Park 43. Na de gebedskring wordt er kerkenraadsvergadering gehouden. Degene die nog punten heeft om te bespreken, graag even melden na de kerkdienst. Volgende week dan hebben we een heel speciale dienst, een bijzondere kerkdienst, 9 november. Daar zal voorgaan dominee Yossi Ben Zwi uit Jeruzalem. En het is een dienst in samenwerking met dominee Maliepaard. Voor degene die Ben Zwi niet kennen, het is een Messias beleidende Joodse predikant. Hij is voorganger van de Bat Sion gemeente in Jeruzalem. En in de maand november houdt hij in verschillende plaatsen in Nederland houdt hij seminars. En hij gaat dus diverse plaatsen en geeft hij dus lezingen dan. Onder andere in Tolen en nog wat anders. En dan komt hij hier, zondag komt hij dus hier preken. En met name zijn zeer grote kennis van Gods woord en van elk afzonderlijk woord valt daarbij op dat hij dat goed uitlegt en dat werkt zeer verrijkend. Hij zal net Hebreeuws houdt hij een inleiding op de Torah en met lijnen die dit doortrekt naar het Nieuwe Testament. Hij doet het in Hebreeuws. Zijn vrouw Mirjam die treedt op als tolk. Zijn vrouw is een Nederlandse afkomst. Haar familie woont ook hier in Nederland. Zoals gebruikelijk begint de dienst dan om 10 uur. De collecte die is bestemd voor de opbouw van de kerk. De bloemen die gaan als groet van de gemeente naar Bert Houwaard. Want die is volgende week is de jarig. En dat is wel een bloemetje waard, denk ik. Hij kijkt zo verbaasd. We hopen op een goede ontmoeting met de Heer. En een goede ontmoeting met elkaar na de dienst bij koffiedrinken. Ik wens u een gezegende dienst.
Goedemorgen gemeente, fijn dat u er bent. Ik had er vanmorgen echt zin in om hier naartoe te komen. Ik had dat gevoel van Psalm 122. Ik ben verblijd wanneer men mij oproept om naar Gods huis te gaan. Ik had ook alweer behoefte om jullie weer te ontmoeten. Leuk dat ik hier weer mag zijn. Laten we zingen, loven, eren en prijzen die God waarvan we houden. En van Jezus Christus die naar onze wereld kwam om voor ons al onze zonden op zich te nemen. Wat een geweldige vriend. Laten we die God eren met de woorden van Psalm 150, de versen 1 en 2.
Bow zijn uw gouden stem.
is er nu gelegenheid voor stilgebed. Onze hulp is in de naam van die Heer die de hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn hand. Genade zij u en vrede van onze God en Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Gaat u zitten. Laat ons bidden. Heere God, wij danken, wij loven en wij prijzen u. Wij verlangen naar u, we zongen ervan, onze ziel verlangt naar u. We willen bevrijd worden van alles wat onze ziel bezwaart en ons ter neerdrukt. Wij gaan voor u op de knieën en roepen u nu aan om ontferming, want wat heb ik deze week weer gedaan, Heer? U stond aan de deur en ik deed niet open. Ik zag de tv-beelden, maar mijn hart werd er niet eens anders van. Ik heb de tv uitgezet, wat niet weet, wat niet deert. Toch zegt u iets anders tegen ons, Vader. Dat we wel moeten omzien naar de naaste en ook naar de naaste van ver af. Maar ook omzien naar die naaste dichtbij, in onze straat. De zieke buurman, de zieke buurvrouw. Heer Jezus, u zou dat zeker hebben gedaan, ze opzoeken. Waarom was ik niet op bezoek in de gevangenis? Waarom hielp ik die oude dame of die oude heer niet in de straat? Waarom durfde ik niet te getuigen van u? Waarom deed ik het allemaal niet? Heer, u doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan. U verstaat van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. Heere mijn God, met al mijn wegen bent u zo vertrouwd. Wij roepen u aan om ontferming. Vader, vergeef dat we onze plicht hebben verzaakt. En neem de zonde weg bij ons in Jezus Christus naam. Amen. Een ieder die zijn zonde en tekortkomingen eerlijk en oprecht beleidt en berouw heeft van zijn zonde, krijgt vergeving van zonde van God. Dat is de belofte van God de Vader. Maar hij verlangt wel van u om die zonde niet meer te doen. Opdat u niks ergers overkomen, dat zei Jezus tegen de verlamden. En dat ergers betekent dat je ziel voor eeuwig verloren gaat. Maar Jezus biedt ons aan in Johannes 3, vers 16, eeuwig leven. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Amen. We zingen Psalm 43, versen 3 en 4. Oh. Hoe moeten we leven? Daar staat in Efeziërs 4, vers 25 tot 32. Ik lees u het voor. Ik heb de tekst genomen van de Bijbel die we erbij gekregen hebben. De Bijbel in gewone taal. Wees goed voor elkaar, staat er. Daarom zeg ik tegen jullie, lieg niet meer tegen elkaar, maar wees eerlijk. Want we zijn allemaal met elkaar verbonden, net zoals de verschillende delen van een lichaam met elkaar verbonden zijn. Als je boos bent, ga er geen verkeerde dingen doen. Maar zorg ervoor dat je boosheid snel weer verdwijnt. Dan kan de duivel geen invloed op je krijgen. Dieven moeten ophouden met stelen. Ze moeten eerlijk werk doen. En met het geld dat ze verdienen, kunnen ze de arme mensen helpen. Zeg geen slechte, negatieve dingen over mensen. Maar zeg, als het nodig is, dingen die in het geloof van anderen, dingen die het geloof van anderen sterker maken. Zeg iets dat mensen goed doet. Doe de Heilige Geest van God geen verdriet. De Heilige Geest is in jullie aanwezig als bewijs dat jullie bij God horen. Daardoor worden jullie gered op de dag dat God de christenen kon bevrijden. Alle woede en alle boosheid moet bij jullie verdwijnen, net als alle andere slechtheid. Schreeuw niet langer en vloek niet meer. Wees goed en hartelijk voor elkaar en vergeef elkaar. Want God heeft ook jullie fouten vergeven, omdat Christus voor jullie gestorven is. Nou, hier is geen woord Frans aan. Kan iedereen begrijpen en dat is ook het mooie van de Bijbel in een gewone taal. Het is een prachtige Bijbel met een goede tekst. Hier en daar zijn wat woorden anders gemaakt. Het woordje hoop is veranderd in trouw. Daar heb ik wat vraagtekens bij, maar goed. Het zijn woorden uit Gods woord, lieve mensen, ter lering en ter vermaning. Want het doel van alle vermaning is liefde uit een rein hart, uit een goed geweten en een oprecht geloof. Zo schrijft Paulus dat in 1 Timotheus 1, vers 5. Laten we zingen van het lied De Heer is mijn herder en hij houdt mij steeds vast bij mijn hand. Is blijkt ook wel uit de woestijnreis naar de Horeb. Uitgaande van de plaats, dat is de Karmel, als je daarvan uitgaat en hij gaat naar de Horeb toe, dan is dat 360 kilometer en dat doet hij 40 dagen nog. En dan zult u zeggen van, oh, dat valt wel mee, 10 kilometer per dag. Ja, dat ben ik al met u eens, maar
Als je een platte weg loopt, dat is heel iets anders dan door berg en dal. Dan kunnen 10 kilometer best wel eens 20 kilometer gaan worden. Toen ik afgelopen jaar in Spanje was en mijn support verleende aan de mensen die aan de pelgrims die de Compostela de Santiago liepen, dan zag ik ze smiddags tegen een uur of 12, waar kwamen de eerste al binnen en zelfs tegen de avond om een uur of 6 de laatste. En dan hadden ze van die prachtige mooie loopsticks, weet je wel, van Not the Walking, you can't ze wel. Nou, die sticks die gebruikten ze niet meer om te lopen, maar die steunden ze eigenlijk al van, ze konden amper lopen. Ik heb bladeren gezien van 5 centimeter in doorsnee. Ja, en dat is een route van 800 kilometer. En er waren ook mensen die deden daar 40 dagen over 20 kilometer per dag. Maar ik heb ook gezien dat er mensen waren die die route liepen, die de volgende dag een taxi belden. En zeiden van, ik wil de eerstvolgende punt waar ik naartoe moet, dat wil ik afgezet worden. Ik neem die dag rust. Wel, als je dat vergelijkt met Elia, hoe hij moest lopen, er waren niet prachtige mooie plaveide wegen. Zijn schoenselen waren een aantal of een paar sandalen, zal ik maar zeggen. En meer had hij er dan niet aan. Dus, en geen taxis. Elia kon ook niet zeggen van, ik ga even uit, dus dat zal hij wel gedaan hebben. Maar hij moest het toch in 40 dagen doen. Even ter vergelijking, zullen we even tussendoor. Geen geasfalteerde wegen. Geen geweldige schoersel wat wij kennen, nee, ook zijn. Deze Elia, die buitengewone dingen meemaakt, op de berg te horen, die doet denken aan de ervaringen van Mozes, die daar de wet ontving. Hij moest in opdracht van God Elisa aanwijzen als zijn opvolger. Elisa is profetisch opgevoed door Elia. Wie was dan Elisa? Elisa was een boerenzoon. Hij was de zoon van Safat uit de stam van Issachar, een vermogend landbouwer. Want dat moet wel, want toen Elisa opzocht, toen was Elisa was aan het ploegen met 12 span ossen. Dan ben je een behoorlijke herenboer in die tijd, als je dat even mag beschouwen. Elia zocht hem op. Die aan het ploegen was, zo zei ik het al, en gooide hem de mantel toe. En Elisa die begreep als geen ander wat dat betekende. De mantel krijgen van iemand, dat wil zeggen het symbool van profetische successie en macht krijgen. Welke daarmee de overgedragen werd van Elia naar Elisa. Hij slachtte zijn span ossen, gebruikte de ploeg, het ploeghout, gebruikte hij voor de offeranden en deelde het vlees uit aan zijn knechten die op het land waren. Nou, 2 ossen, dat is heel wat. Dus hij moet het ook nog wel een klein beetje aan de dorpelingen hebben gegeven. Zo stel ik mij voor. Ging naar zijn ouders, nam afscheid en ging met Elia mee. En ik noemde het zo net al even. Van Elisa staat er geschreven dat hij water goot over de handen van Elia. Dat was een hele eer. En ik zei al, voor Jozefat was dat natuurlijk duidelijk een bewijs van dat Elisa het woord van God in zich droeg. Elia die was als een vader voor Elisa. In profetisch opzicht zo'n vader, zo'n zoon. En dat blijkt ook uit het leven van Elisa. Dat hij ook een zeer scherp profeet was. En dat God hem daadwerkelijk een dubbel deel van Elisa heeft gegeven. Zoals hij dat aan Elisa had gevraagd. En Elia had toen gezegd van, dat is een ernstige zaak, mijn zoon. Want ik weet niet of ik je dat wel kan geven, of ik dat wel kan toezeggen. Maar als jij mij opziet, vader, dan zul je het werkelijk krijgen. En dat gebeurde ook. En als je de levens van Elisa en Elia vergelijkt, dan zie je ook dat Elisa 2 keer zoveel wonderen deed. Joram, we hebben met 2 Jorams te maken. Joram, de koning Ahab en Izebel, was dus koning van Noord-Israël. En hij diende de Baal. En de Baal, dat was een vruchtbaarheidsgod. Een zeer grote afgod. Zijn zuster Atalia was getrouwd met Joram, de zoon van Jozefat. Even uit elkaar houden. Zijn zwager dus. De 2 vorstenhuizen waren daarmee met elkaar verbonden door dit huwelijk. Wie was dan Jozefat? Jozefat was de 4e koning na de scheiding van het Rijk Israël. Toen Salomo door zijn manier van doen, door zijn acteren, uiteindelijk God min of meer ook de rug toekeerde. Want hij ging met zijn vele vrouwen, ging hij de goden aanbidden die die vrouwen toebehoorden. Toen heeft hij daarmee min of meer gezegd van, ik zeg God vaarwel, ik zal niet helemaal hard op zeggen in die zin, maar toch wel. En toen heeft de Heer gezegd van, dan neem ik het rijk van je af en het zal gesplitst worden. Zo zal Rehabiam, die werd koning in de plaats van Salomo. En ja, die heeft toen gevraagd van, wat willen jullie? Nou, willen jullie een koning hebben die strak is, of dat hij ook een klein beetje de teugeltjes laat vieren? Want onder Salomo was het al een strakke wens geweest. Nou, en de jeugd die adviseerde Rehabiam, nee, je moet streng zijn. Terwijl de ouderen zeiden van, nou, ik zou rustig aan doen. Je kunt altijd nog zien. Hè? De ouderen die dan wat rustiger daarover nadenken, die wat meer ervaring hebben op dat gebied. En maar zo is het dan gekomen dat de jeugd, de Rehabiam had een voorstel van de jeugd over. En daarmee was de toon gezet en zijn die twee rijken, die zijn gesplitst. Nou, hij is de vierde koning, Jozefat, van Juda. En hij was de zoon van Asa en hij diende God. Zijn zoon Joram, zoals ik net al zei, is getrouwd met Atalia, de dochter van Achab en Jezebel. En daarmee was het politieke doel om die koninklijke huizen te binden aan elkaar, was wel geslaagd. Maar daarmee zette hij wel wagenwijd de deur open voor de afgoderij. Atalia, de dochter van Jezebel en van Achab, was ook een afgoderlijke dienares. En dat heeft zeer, zeer ernstige gevolgen gehad voor het koningshuis van Jozefat. Het leidde tot een regelrechte ramp. Atalia is na het overlijden van Joram, heeft ze het hele Davidische geslacht uitgeroeid, te dood. Op één na. Dat is God. Dat is God. Altijd blijft er een iets over, zal ik zeggen, waar God later weer mee verder gaat. En dat blijkt later ook. De zoon van Joram was dus getrouwd met Atalia. En deed wat kwaad was in de ogen van de Heer. En dan komt er een woordje, daar moet je eens acht op geven als u het leest. Want er staat achter, want, staat er. Hij was getrouwd met de dochter van Achab. Dus zijn handelen houdt direct met een verkeerde keuze. Eigenlijk wordt hier gezegd, twee geloven op een kussen en slaapt de duivel tussen. Dat wordt er eigenlijk gezegd. En Paulus die zegt daarover, over gecombineerde huwelijken. Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid? Of, zo zegt hij, welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis? Lieve mensen, het is helaas zo, maar ik heb het bij ervaring. Mijn eigen dochter is de weg van haar vader afgeweken, die is ook occult bezig. En je kent in heel veel dingen, ken je haar niet meer terug als dochter. Het is gewoon triest dat ik het zo moet zeggen, maar het is zo. Ik hou van mijn dochter, maar ik hou niet van datgene wat ze doet. Ik heb onlangs nog met haar gesproken, dat was een maand geleden ongeveer. Ja, zo ongeveer. Op haar verzoek wilde ze mij spreken, maar ik ken haar niet terug in haar daden. Dat is gezicht natuurlijk wel, maar in haar daden. Onvoorstelbaar. En wat kun je doen als ouder? Er is maar één weg. Weg van het gebed. En het gebed van een rechtvaardig, en dat ben ik in Jezus Christus, vermag veel, omdat er kracht aan verleend wordt. En dan zeg ik, halleluja, het gaat goed komen. Jozefat, die werd op meerdere keren door de profeten vermaand van, doe dit niet, doe dat niet, onder andere bijvoorbeeld dat huwelijk, had hij niet moeten doen, ook niet meegaan in de strijd van Joram. Van, hij ging allemaal met goddeloze mensen om. In hoeverre moet je dat doen, met goddeloze mensen omgaan? Maar daar kun je een preek op zich van maken, voor wat betreft de tolerantie met gelovigen en niet-gelovigen. Over het algemeen wordt er van Jozef afgezegd dat hij een goed koning is, en daar sluit dan Kronieken 2 vers 20 met 32 ook mee af, dat hij een goede koning was. Nou, dan krijgen we nog de koning van Edom, Die wordt niet bij naam genoemd, hij is schatplichtig aan koning Jozef. Edom die werd afvallig onder Joram. Toen Jozef had stierf, dan zijn zoon Joram de dienst over of de taak over. En toen zag Edom zijn kans gewoon. Net wat de Moabieten ook deden bij Joram, andere Joram, mag ik zo stellen. En dan zie je ook weer dat de geschiedenis zich in dat opzicht herhaalt. Goed, u weet wie die drie mensen zijn, u weet wie de profeten zijn, u weet hoe de geschiedenis in elkaar zit. En dan gaat het drietal gaan naar Elisa toe om het woord van God te vernemen. En Elisa die neemt het drietal in ogenschouw en hij heeft er helemaal niks mee, dat blijkt ook wel. En hij kijkt naar die koning van Edom, die ziet hij gewoon niet staan, negeert hem ook volledig en hij zegt gelijk tegen Joram, van wat heb je met jou te maken? Ga naar de goden van je vader en moeder Achab in Ezer, in Izebel, ga daar maar naartoe, ik heb geen boodschap aan jou. Het is vanwege koning Jozefat dat ik de Heere zal vragen of hij een boodschap voor jullie heeft. En anders zou ik jullie niet eens te woord hebben gestaan. En dan zegt hij iets merkwaardigs, brengt mij een ziekenspel. Als ik de situatie die ik net even schetste, dan komt dat bij mij over als zijnde van een Elisa die zegt, ja wat moet ik met die drie kerels? Dan komen ze hier mij het woord van God vragen en dat is een heiden en dat is een heiden en Jozef wat, die doet ook een beetje zo. Wat moet ik hiermee? Hij is helemaal niet in de stemming. Hij is helemaal niet in de stemming om het Godspraak te doen. En dan zegt hij dan, breng mij een ziekenspel. En dat is op zich een hele goede voor ons ook wel, want wij aanbidden God ook. En wij kunnen ook op die manier op de frequentie komen van de Heilige Geest. Dat wij blij worden, dat we vreugdevol zijn. Maar dat is de wens van de Heer, dat wij blije mensen zijn, vreugdevolle mensen zijn. En met de muziek die wij horen, voor de ene is het dit psalm, voor de andere is het gezangen, voor de ene is het opwekking, voor de andere evangelische lied, maar dat maakt niet uit. Wij komen in een bepaalde stemming. En dan zeggen we ook, openen we ons naar de Heer toe. En dat is heel belangrijk. En Elisa laat gewoon zien, laat weten, breng mij een ziektespel, zal ik eens kijken wat ik voor jullie kan doen. En dan blijkt ook, zo staat ook in de tekst, dat door de muziek de geest van de Heer op hem komt. En dat is heel goed om te onthouden, want orgelspel kan prachtig mooi zijn. En dat je zegt, oh dat raakte mij, een bepaald lied, een bepaalde tekst, dat raakt je. En dat je daardoor in de stemming komt, dat je zegt, Heer, wat bent u toch geweldig goed voor mij. Of woorden van gelijke strekking. En dan zegt hij heel iets opmerkelijks tegen de koningin. Ruis is van de lijn en hij zegt dan, zie je het dal hier? Ja, gaat volgraven met greppel. Moet u zich voorstellen waar hij zich bevindt, dat is een rotsachtige bodem. En het is hartstikke droog in die woestijn. En het is hartstikke heet in die woestijn. Ik kan me zo voorstellen dat die koning van Edom gedacht heeft van, oh, wat ben ik in balans hier zo. En Joram die zou gedacht hebben, nou, het zal allemaal wel, maar dat lijkt me nog wel een klusje. Maar dat Jozefat zijn zinnen bijeen zet, bij elkaar raad om het zo maar te zeggen. Die zegt van, ik heb de Heer geraadpleegd, ik heb een antwoord van de Heer gekregen. En die ga ik dus nu ook doen. Mannen aan het werk. Nou, dan ga ik ervan uit dat het behoorlijk veel water heeft gekost. Ook in die zin. Maar de mannen zullen best wel dorst gehad hebben. De koningen die zullen dan, wat mij betreft, ook wel genoeg water gehad hebben. Maar het personeel zal behoorlijk veel dorst gehad hebben. En dan zegt hij erbij van, vraag het vol, greppels, hier zo. Want je zult geen zuchtje wens vernemen. Je zult geen stortregen zul je over je heen krijgen, helemaal niets van het alles. En toch zal dit hele dal vollopen met water. Dus graaf zoveel mogelijk greppels. Dat wil zeggen dat ze dicht bij elkaar moeten liggen. En dat blijkt ook uit het misverstand van Moab later, als ze zeggen, hé, dat is een hele zee van bloed, weet je wel. Als er te veel ruimte zou tussen zijn, dan zou het misschien niet zo goed overkomen. In elk geval, graaf greppels in dit dal. En het zal vollopen met water. En dan zegt hij erbij, en dit is nog maar een geringe zaak voor de Heer. Nou, ik vind het al heel wat in de woestijn water tevoorschijn halen. En roept in mijn herinnering dan ook de tocht van Mozes door de woestijn. Iedere keer als het volk riep, ik heb water, ik heb dorst. dat de Heer iedere keer zorgde voor water. En dat was bijzonder warm. Maar hij zegt er nog iets bij. Hij zegt er nog bij van, dit is een geringe zaak voor de Heer dat water. En hij zal jullie ook nog de Moabieten in uw macht geven. Greppels graag. Nou. Het was een haastklus en ze hebben het ook gedaan. Want de volgende morgen, ten tijde van het ochtendoffer, komt er van de richting van Edom, komt het water aangelopen. Moet je zich voorstellen, ik weet niet of je een klein beetje geografisch onderlegd bent, maar als je hier de berg de Hermon hebt, en hier het meer van Galilea, en dan de Jordaan zo naar de Dode Zee, dan loopt het van de Hermon naar de Dode Zee, loopt zo af. Dan ligt aan die kant van de Jordaan, ligt daar Moab, en daaronder ligt Edom. En dan komt het water van Edom, zo het dal binnenstromen, zit het voor u, in tegenovergestelde richting. Nu kan het zijn dat het toevallig iets is geweest, zal ik maar zeggen, maar normaal gesproken loopt de glooiing van het land zo, en op dat moment, tussen die twee staten, loopt het zo, precies in tegenstelde richting. En dat doet me denken aan het verhaal van Mozes, toen Mozes voor de Rode Zee stond. Ja, en hij ook met die staf op het water moest slaan en dat die zee zou splijten. Wat doen wij dan allemaal? Wij zeggen, en de zee die splijten. Maar eigenlijk is het helemaal verkeerd wat wij doen. Maar als je goed die tekst leest, dan staat daar, en de Heer deed een oostenwind opsteken, dus vanaf de andere kant trouwens. Dus eigenlijk moet je zo staan, ja, een beetje moeilijk uit te doen, maar eigenlijk moet je zo staan. En op het moment dat Mozes die tig geeft, was net het laatste stukje. Met andere woorden, God zegt eigenlijk van, als jullie denken dat ik zit te slapen, ik ben al lang bezig, aan de andere kant ben ik al lang bezig voor jullie, om voor jullie te werken. Als je bidt, ben ik al lang bezig. Kijk maar naar het verhaal van Daniel, ook zo mooi, erover. Daniel bad, en hij kreeg die antwoord. Ik heb een engel naar beneden, zei Daniel, die gebed is te horen. Maar toen bad Daniel weer. En toen duurde het 21 dagen. En toen kwam de engel, die kwam weer na 21 dagen en die zei, maak je excuses voor Daniel. En zegt tegen Daniel, ook toen je weer bad, moest ik gelijk van de Heer naar jou toe gaan. Maar ik werd tegengehouden door de vorst van Perzië, dat was de duivel. 21 dagen, maar de engel heeft meegeholpen en toch ben ik hier. Maar het is maar dat je twee. Met andere woorden, een gebed die wij bidden, daarvan zegt Jezus, als je dat doet in mijn naam, ik zal het voor je doen. En hij liegt niet, dus hij doet het ook. En dan zegt Marcus zelf, alles wat gij doet, alles wat gij bidt, alles wat gij begeert, geloof dat je het ontvangen hebt en het zal je gebeuren. Met andere woorden, je bent ziek, maar God heeft de genezing al toegezegd, het is onderweg. Even off the line was dit. Die volgende morgen, toen het water het dal inliep, toen zagen de Moabieten in de opkomende zon dat het rood was. Nou, in het gebied van Edom is de grond is normaal gesproken ook rood. Edom, roest, ijzer. Zo ongeveer, het is het volk van Esau, hè, wat daar woont. En die rode kleuren zetten natuurlijk de koningen op het verkeerde been. Die dachten natuurlijk van, hé, Jozefat, Joram en de koning van Edom, die zijn natuurlijk een discussie hebben ze gekregen en dat is uitgemond in een massaker en ze hebben elkaar de kop ingeslaan en ja, vandaar dat vele bloed. Kom op, Moabieten, erop af, want wij gaan er buiten halen. Ja, jammer dan. Ze hadden net niet rekening mee gehouden dat het ook nog anders zou kunnen zijn. De Moabieten die werden min of meer in een hinderlaag gelokt. De Israëlieten die hebben ze verslagen. Ja, dat verslagen dat zet ik eigenlijk tussen aanhalingstekens, want voor een groot deel zijn ze wel verslagen. Ze zijn ook op de vlucht gegaan, maar koning Mesa die nam toen 700 sterke soldaten die het zwaar konden dragen, nam die mee, trok zich terug in zijn eigen stad. En daar staat er dat Meza, die kon de situatie niet de baas worden. En dan doet hij iets afgrijzelijks. Doet hij. Dan neemt hij zijn troonopvolger, zijn eerstgeboren zoon, neemt hij dan. En dan zegt hij van, ja zoon, het is niet anders. Jij bent mijn redmiddel. En dan slacht hij hem op de stadspoort. En dan wordt het volk van Israël, en kennelijk de Edomieten ook, maar dan worden ze zo boos. Er zijn tot veel dingen in staat, maar dan vinden ze gewoon te verder gaan. En dan worden ze zo boos dat ze eigenlijk zijn weggetrokken en gezegd van, nou, daar willen we niks meer mee te maken. Dus ze zijn gewoon boos, echt boos. Dus eigenlijk is die strijd is opgehouden. Wat er later van Meester komt, dat is dan verder omschreven in de boeken van de koningen. En kronieken, zo staat er dan. Wat een tragedie, zo kun je het verstellen. Goed, kom ik tot een afronding van deze preek. Ik heb een vraag aan u. Hoe is het met u gesteld? Bent u na de vele omzwervingen in uw leven hier op deze aarde ook dorstig geworden? Is bij u het water ook op? Dan bedoel ik het geestelijke water. En wordt u ook wanhopig of bent u het al? Ik hoorde net in een gebed met een broeder zo net voor de dienst. Het Midden-Oosten. Als je dat toch goed op je inlaat werken, wat daar gebeurt, dat mensen worden onthoofd door de mensen van ISIS. En het zijn christenmensen. Dan schreeuwt mijn hart ook, weet je wel. Van als ik dat zie, dan springen de tranen, die springen me ook in de ogen. En dan kan ik me iets voorstellen van dat mensen wanhopig zijn. Dat ze, ja. Dan heb ik ook maar één gebed. En heb ik ook van, Heere God, u hebt uw troosten gestuurd naar deze wereld toe. En geef ze ook die troost. Het woord dat u zegt gegeven, uw woord. Geef ze ook de troost door uw woord. Maar aan de andere kant zit ik ook te denken, stel je er toch voor dat ik daar zelf zou zijn. Ik zou zelf een van die mensen zijn. Hoe zou het mij dan vergaan? Zou ik ook in paniek zijn? Ik zou me dat best kunnen voorstellen, dat ik hier zo sta en het woord verkondig, maar in die situatie daar in het Midden-Oosten, dan denk ik toch wel dat ik een ander soort van persoon zou zijn. Het is niet gering wat daar gebeurt, het is gewoon verschrikkelijk. Waar zou ik naartoe gaan met mijn verdriet? Waar zou ik mijn raad vragen? Waar vraagt u een raad als het u bang te moeder is geworden? Zijn dit de Boeddha-beelden, de waanzeggers, de sterrenkundigen of de afgoden uit de vele religies? Is uw geest op dit moment ook een kale, schrale vlakte met een rotsachtige bodem geworden? Graaf dan greppels, zegt Elisa. Graaf greppels. Maar waar moet het dan vandaan komen, Elisa? Er is toch geen druppel water te bekennen, geen riviertje, geen beekje, niks. Overal zand, rots. Woestenij. Waar komt dat dan vandaan, Elisa? Graaf greppels, zegt Elisa. Ontdoe u van alles en graaf greppels. Kijk niet even op de oorlog, nee, graaf greppels. En dat is ook de boodschap die ik vanmorgen voor u heb. Als u niet meer ziet zitten, graaf greppels. Ontdoe u van alle afgoderij. En dat bedoel ik mee. Ontdoe u van de materie, ontdoe u van afgodsbeelden, van Boeddha-beelden, van Shiva's, van het Hindoeïsme. Zo kan ik al een hele tijd doorgaan. Ik heb ongeveer 3 weken geleden, heb ik ongeveer 180 kilo aan koper, aan brons, aan flarden mogen slaan. Dat waren allemaal afgodsbeelden van mensen. Van een gezin wat op bekering was gekomen vanuit het Hindoeïsme naar het Christendom. Zij hadden zo'n 180 kilo aan koper en brons. En ze hadden ook nog ongeveer een 350 kilo aan marmer. Dat hebben ze dan zelf op een of andere manier stuk geslagen. Maar wat mij opviel bij het stuk slagen van al die afgoden, ik heb niet één keer oud gehoord. En die moker die was 5 kilo. Ik heb niet één keer oud gehoord. Ze zijn zo dood als ik het niet meer. graafgreppels. Hier, daar, daar moet die greppels graven. Om de troost, om de Heilige Geest binnen te laten stromen. En waar krijgt u dat vandaan? Jawel, uit de Bijbel. De Bijbel. En luister naar goede geestelijke muziek, Elisa. Hij deed het ook, hij luisterde naar de muziek. En de geest van de Heer viel op hem. En dat zeg ik ook tegen u. Luister naar goede muziek. Luister naar de Bijbel, wat hij te zeggen heeft. Kijk in het woord, lees in het woord, mediteer het woord, proclameer het woord, dat het woord voor u kan betekenen. Want dat wordt meestal al vergeten. En, zegt Paulus, verzuim de samenkomsten niet. Ga naar gebedsavonden. Of bijvoorbeeld zoals jullie dat doen hier zo binnenkort, ik kom credo weer, daar zei je. Ja, maar binnenkort komt die koor. Nou, hier komen koor, hier komen mensen op af. En dat heb ik mijn eigen ogen mogen aanschouwen, hier komen mensen op af. En je weet nooit hoe de geest van God beweegt bij die mensen. Misschien komen ze in die deur binnen en ze zingen een liedje mee. Hé, hey, denk terug aan Elisa, die werd ook aangespoord opeens in de geest. Wie weet wat er gebeurt met die mensen. Dat dat de eerste stap is dat ze contact komen met de Heer. Is gewoon een goede zaak. Graaf greppels. Dat de geest kan stromen in jouw geest. Graaf greppels. Gewoon doen. Amen.
Yeah. Persoonlijke dank en of nood
alsmede ons verborgen verdriet en zorg, die we alleen aan u willen toevertrouwen in een moment van stilte horen. Heer, hoor van onze gebeden, hoor ons en verhoor ons, Jezus Christus, onze Heer, die ons leerde bidden, onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in hemel, als ook op de aarde. Geef ons de Heer ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schulden. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. Laten we ons geloof beleiden met het geloofbelijdenslied, de Evangelische Lied nummer 274 A. dat zongen wij. In verwachting van de toekomst van onze Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest, zij met ons allen.